door zang en muziek, door dienstbetoon op andere manieren. Het is fijn om vanmorgen hier bij u weer te zijn en om samen het woord van God te mogen overdenken. We zijn rijk gezegend met Gods woord. Amen. En vandaag willen we ook de Bijbel opslaan, een aantal versen lezen en nog weer wat bladeren in Gods woord, kijken naar versen die daarmee te maken hebben. Ik wil u de groeten overbrengen uit Almelo, van mijn gezin. Ze zijn allemaal actief vanmorgen, betrokken bij het werk van de Heer. En ik ben blij dat ik bij u mag zijn. Het is altijd een vreugde om hier te zijn en om mensen te ontmoeten die hun leven hebben gegeven voor de bouw van Gods koninkrijk en voor de bouw van Gods huis. En God ziet dat. En ik vier dat met u mee. Ik wil u vragen om op te slaan 1 Samuel hoofdstuk 17. En dat is een vers. Dank u wel, broeder. Dat is een hoofdstuk wat we al vele malen gelezen hebben. Maar ik wil toch opnieuw met u daarnaar kijken. Het gaat over David, die de overwinning behaalde op Goliath. En wij kennen de zoon van David, die gezeten is op de troon van David, onze Heer Jezus Christus, die alle overheden en machten en krachten ontwapend heeft en over ze gezegevierd heeft. En die ons doet delen in de overwinning. En die ons maakt tot meer dan overwinnaars. Halleluja. Nou, we gaan een paar versen lezen over dat conflict wat daar plaatsvond, daar op het strijdperk. En we zullen eens kijken naar wat er staat. Toen uiteindelijk David ter tonele verscheen en toen hij klaar was om Goliath te lijf te gaan. Dat staat in 1 Samuel 17, vers 39. U weet het wel dat koning Saul hem eigenlijk niet goed voorbereid vond om de vijand onder ogen te zien. En koning Saul probeerde hem zijn wapenrusting te laten gebruiken, maar David zei: sorry, daar kan ik niks mee, want die heb ik nooit beproefd. Dat is niet mijn maat, letterlijk, figuurlijk, geestelijk. En ik heb zo mijn eigen wapenen waar ik in getraind ben door God. En zo legde hij opnieuw die wapenrok af. En dat staat in vers 39. En David gordde zijn zwaard aan over zijn wapenrok, van die van koning Saul. En hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit beproefd. En toen zeide David tot Saul: ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Daarop ontdeed David zich ervan, nam zijn staf in de hand, zocht zich 5 gladde stenen uit de beekbedding en deed ze in de herderstas, die hij bij zich had, in de tas voor de slingerstenen. Maar zijn slinger hield hij in de hand. En zo naderde hij de Filistijn, de reus Goliath dus. De Filistijn kwam al dichter bij David en voor hem uit ging de schilddrager. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was, rossig, schoon van gestalte. En de Filistijn zeide tot David: ben ik een hond dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En ook zeide de Filistijn tot David: kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven. Maar David zeide tot de Filistijn. En nou komt het. Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorde van Israël die gij getart hebt. Deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden. Op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde weten dat Israël een God heeft. En deze gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer, want de strijd is van de Heer en hij geeft u in onze macht. Wat een prachtige geloofstaal van deze jonge David. Men keek naar hem met menselijke ogen. Zijn broer keek naar hem en beoordeelde zijn motivatie. Dat lezen we eerder in het hoofdstuk. Koning Saul keek naar hem en dacht, jongen, je bent niet voldoende toegerust. De vijand keek naar hem van, ach joh, je bent nog zo jong en wat heb jij me te vertellen? Maar het woord van God zegt ook in het Nieuwe Testament, niemand acht u gering om uw jeugdige leeftijd, want het gaat erom wie in je woont. En hij is groter en machtiger en meerder dan hij die in de wereld woont. Halleluja. En daarom, deze David ging de vijand tegemoet met een enorme geloofstaal. Hij uitte wat God in zijn leven had gelegd. En ik wil met u nadenken over deze geestelijke strijd waar David in was betrokken geraakt. Want het was niet zomaar een strijd. Je zag het met ogen natuurlijk, maar daarachter was de vijand van Gods volk aan het werk. En het was natuurlijk in het Oude Testament een strijd op het natuurlijke vlak, maar bovenal een geestelijke strijd om de eer van God. En ik weet niet hoe u dat in uw leven ervaart, maar ook wij maken met z'n allen een geestelijke strijd mee. Of in Arnhem niet. Denk het wel. Paulus heeft gezegd, wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten en de wereldbeheersers van deze duisternis. En David had een strijd met Goliath. Op dat moment was het volk van God eigenlijk ondergelopen door het leger der Filistijnen. En David had ergens in zijn leven een profetie gekregen dat hij gebruikt zou worden door God om de Filistijnen te verslaan. Waar baseer ik dat op? Wilt u met me meebladeren? We gaan naar 2 Samuel hoofdstuk 3. En daarin wordt gesproken over de kroning van David tot koning. U weet het, David was gezalfd door Samuel toen Saul had gefaald. En Saul had niet geluisterd naar het woord van God. Hij had niet gedaan wat God vroeg. En God had hem afgewezen, verworpen. En God zei, ik zal een man uitkiezen naar mijn hart, die koning zal zijn over Israël. En David werd gezalfd tot koning door Samuel. Later werd hij opnieuw gezalfd toen het volk hem accepteerde, Juda en Israël. Maar wat staat er? Hij had ook een woord van God gekregen ergens in zijn geschiedenis. Dat staat in 2 Samuel hoofdstuk 3 vers 18. Daar staat, handel dan nu, want de Heere heeft van David gezegd: door de macht van David, mijn knecht, zal ik mijn volk Israël verlossen uit de macht van de Filistijnen en van al zijn vijanden. David had een profetie gekregen in zijn leven en er wordt niet genoemd wanneer die profetie werd uitgesproken. Maar er was een profetisch woord vanuit God gekomen over hem, dat hij gebruikt zou worden om het volk Israël te verlossen uit de macht van de Filistijnen en van alle andere vijanden. En ik kan u niet vertellen wanneer hij dat profetische woord kreeg, maar zelf vermoed ik dat hij dat profetische woord kreeg toen hij gezalfd werd door de profeet Samuel. Want toen hij gezalfd werd, toen werd hij tot koning gezalfd. En een koning is een man met gezag en met autoriteit. En ik weet niet hoe dat profetische woord gekomen is, maar ik heb een vermoeden dat die belofte over David is uitgesproken toen hij gezalfd werd. Want je wordt altijd gezalfd met een bedoeling en een opdracht. Want Gods zalving komt niet zomaar over ons leven. Altijd met een bedoeling en een opdracht. En ik denk dat dit de basis was van het geloof wat er in David leefde. Het woord van God zegt: geloof komt door het horen. En het horen komt door het woord van God. En toen David op het slagveld kwam en toen hij daar zag dat het hele volk van Israël beefde en bibberde en sidderde voor de vijand. En het was niet zomaar een vijand, want als je kijkt naar de afmetingen van deze koning, van deze Goliath, deze reus, dan die uit Gat afkomstig was, dan weet je dat dat inderdaad een enorme vijand was. Zo te zien, de afmetingen, was hij bijna 3 meter groot. Nou, hebt u ooit iemand gezien van 3 meter? Ik niet. Maar hij was bijna 3 meter groot en hij had een panzer aan. En als we dat met onze maten zouden moeten wegen, dan was dat een panzer van zo'n 35 kilo wat hij om had. Dus het was een jongen met spierballen, deze vijand. Een groot formaat. Ik weet niet of u wel eens op vakantie bent gegaan en dan heb je daar je maximum kilo's die je mee kan nemen in het vliegtuig. Tegenwoordig, goddank, mag je 30 kilo meenemen als je naar het oosten gaat. Maar dat is al een hele toer om dat mee te krijgen. Laat staan dat je je altijd zou moeten bekleden met een wapenrusting van 35 kilo. Maar voor deze Goliath was dat niks. En Goliath die stond daar te dreigen en hij stond daar te spotten. Hij stond daar te vervloeken. Maar in David kwam geloof naar boven. En hij dacht: als niemand op hem afgaat, dan is het nu mijn beurt. Omdat ik hem tegemoet zal gaan in de autoriteit van de naam van de God van Israël. David had geloof. En David had een woord van God, denk ik. Zeker vroeger of later was daar een woord van God in zijn leven. En hij handelde in geloof. En hij was niet onder de indruk van het formaat van de vijand. Want wat voor vijand we ook onder ogen moeten zien, wij kunnen de vijand nooit in eigen kracht verslaan. En dat is wat altijd ons moed en vreugde geeft. Dat we voort kunnen gaan in de kracht van de Heere die ons geroepen heeft. Wat voor vijand of wat voor vijandelijke omstandigheden we ook onder ogen moeten zien. En David ging ervoor en hij handelde en hij sprak die woorden van geloof uit. Weet u, hij overwon uiteindelijk met die ene steen die hij in zijn slinger had gedaan. Ik las eens een keer, sommige mensen breken door tegenstand. Maar andere mensen breken records bij tegenstand. Nogmaals, sommige mensen breken wanneer daar tegenstand is. Maar andere mensen breken records wanneer ze tegenstand ervaren. En David was zo'n man van geloof. En wat staat er, we hebben het gelezen. Hij ging naar de rivier, want hij zei, God heeft me altijd geholpen. Ik heb heel wat beren en leeuwen heb ik tegemoet getreden in de naam van de Heer. En ik heb ze verslagen. En de Heer zal me nu de overwinning geven. Vanmorgen toen ik hierheen reed en ik luisterde naar het nieuws, ik weet niet of u het ook gehoord hebt, was daar het nieuws dat er een beer was in Noord-Spanje. En die beer die kwam op een kudde af van schapen. En die beer die joeg 200 schapen een ravijn in. En de hele kudde werd uiteengejaagd door die ene beer. Dat is wat een beer kan doen. Maar David was niet bang voor beer of leeuw. En David was getraind, want hij had geleerd om te mikken. En het was niet alleen maar een kwestie van geloof, waardoor David overwon, maar het was ook een kwestie van training. Amen. En u en ik worden getraind voor de overwinning. Halleluja. Want niemand kan overwinnen zonder door bepaalde processen heen te gaan. En David overwon de vijand. En als u dat hele hoofdstuk doorleest, dan was niet eens die overwinning op Goliath zijn grootste overwinning. Maar er was een overwinning opgebouwd in dat proces van die dag. Want waar begon het mee? Als u leest in 1 Samuel 17, dan leest u dat Davids vader tot hem sprak en zei, jongen, ik wil dat je naar het leger, naar de legerplaats gaat, dat je naar je broers gaat kijken en dat je brood en dat je kaas meeneemt voor je broers en voor de legeroversten. En dat je die bij hem brengt en dat je gaat kijken hoe het met je broers gaat. En David was niet te gezalfd dat hij zei van, ja, maar dat is niet mijn roeping. Hallo, pa, weet u het nog? Ik ben wel gezalfd tot koning, hè? Dus u verwacht toch niet van mij dat ik met een paar kazen en wat broden ga sjouwen om naar het slagveld te gaan kijken? Nee, dat zei hij niet. Zijn basis van overwinning was gehoorzaamheid aan de Vader. Amen. Zijn basis van overwinning was gehoorzaamheid aan de Vader. Want hij zei, ja Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Amen. En zo is het ook voor u en voor mij. We zullen nooit de vijand overwinnen als dat niet de basis is van gehoorzaamheid in het verborgene. Waarheid in het verborgene. En dat had David in zijn leven. En weet u nog, toen hij daar op in de legerplaats kwam, toen was daar zijn oudste broer Eliab. En zijn oudste broer Eliab zei, ha, ik weet wel waarom je gekomen bent, sensatiezoeker. Ik weet wel dat je gekomen bent om eens even te kijken hoe dat hier gaat in de strijd. En David werd beoordeeld op zijn motivatie. En het was heel gemakkelijk voor David om te gaan vechten met zijn broer om ze gelijk te halen. Maar David keerde zich om en hij zei, het was maar een vraag. En hij richtte zich op een ander. En ook daar lag een stuk overwinning van David. Want ik heb gezien in al die jaren dat ik mee mag lopen, dat soms mensen niet aan de ware vijand toekomen, omdat ze ruzie zoeken met hun eigen broeders en zusters. En dat ze met hun eigen broeders en zusters nog niet eens in harmonie kunnen leven of in respect. En hoe wil je de vijand daarbuiten verslaan als je je eigen broeders en zusters tot vijanden rekent? Natuurlijk, soms kunnen mensen vijandig doen. En wij bidden wel eens van Heer, zegen allen die ons lief zijn. En mijn schoonzoon die maakt toen een grapje van ja, en Heer, zegen ook alle mensen die niet lief voor ons zijn. Want die heb je ook. Maar onze ware vijand is buiten. En David trad hem tegemoet met geloofstaal in de wetenschap. Ik zal hem verslaan. Maar hij had daarbij een herderstas gevuld. Want wat staat hier geschreven in vers 40? Hij nam zijn staf in de hand, zocht zich 5 gladde stenen uit de beekbedding en deed ze in de herderstas die hij bij zich had. Hebt u dat wel eens gelezen? Hij nam 5 gladde stenen met zich mee in zijn herderstas. En terwijl ik daar zo aan het lezen was en het bestuderen was, toen dacht ik, waarom nou 5 gladde stenen? Waarom nou 5? Waarom wordt nou dat specifiek genoemd? Waarom is er niet een handje vol stenen? Maar waarom 5 gladde stenen in zijn herderstas? Waarom heeft hij die meegenomen? Was het zo omdat hij dacht van, nou als het bij de eerste keer niet lukt, dan heb ik altijd nog een paar reservestenen? Nee. Want hij wist het, ik treed hem tegemoet in de naam van de Heer. En in de naam van de Heer zal alles gelukken volgens de wil van de Heer. Dus het was niet dat hij dacht van, misschien lukt de eerste keer niet, dan doen we het bij de tweede tot de vijfde keer, wat dan ook. Maar hij zelf, nee, hij vulde zijn herderstas en hij stond paraat om de vijand tegemoet te treden. Hij had een gevulde tas. Wat voor uitdagingen er nog verder zouden komen. Hij wist het, ik sta paraat en ik ben bewapend met de wapenen die God mij gegeven heeft om daarmee de vijand te verslaan. Dus wat gebeurde er? Hij versloeg Goliath. En wat toen verder? Hij had nog 4 stenen over. 4 stenen waren er over. En ik weet niet hoe die ooit gebruikt zijn, of die ooit gebruikt zijn, of dat die gebruikt werden voor leeuwen en beren die later nog op zijn weg zouden komen. Ik weet het allemaal niet. Want later leerde hij ook strijden met zijn zwaard en met zijn speer. Maar hoe dan ook, ik weet niet wat er met die 4 stenen is gebeurd. Maar ik geloof één ding, toen hij die 5 stenen uit de rivierbedding haalde, was dat een profetische handeling, omdat hij volledig bewapend alle uitdagingen aan wilde gaan. Tot het maximum bewapend, alles wat hij nodig had, dat wilde hij gebruiken om zijn toekomst in te wandelen in de opdracht van God en gewapend met het woord van God. Maar dan waren er 4 stenen over. En ik denk dat het ergens een profetische handeling was, zoals ik zei. Omdat er uiteindelijk later nog andere reuzen zouden moeten worden verslaan. Laten we eens kijken naar wat er staat in 2 Samuel hoofdstuk 21. 2 Samuel hoofdstuk 21. En dit is eigenlijk tegen het einde van het leven van David, nadat hij al zijn strijden had meegemaakt, alle vijanden een heleboel had verslaan, allerlei volken had onderworpen. En tegen het einde van zijn leven moest hij nog een aantal andere reuzen onder ogen zien. En ik noem het de familie Goliath. Want wat staat er in 2 Samuel 21, vers 15? Toen er opnieuw strijd was tussen de Filistijnen en Israël, trok David met zijn dienaren uit. En hier zie je het, niet alleen maar David, maar hij deed het samen met anderen. Want onze geestelijke vijanden zijn niet onze persoonlijke vijanden, het zijn onze gezamenlijke vijanden. En daar staat, hij trok met zijn dienaren uit en ze streden tegen de Filistijnen totdat David uitgeput raakte. Weet u, je kan een mens van geloof zijn. Je kan een mens met heel veel geestelijke ervaring zijn. Maar het is best mogelijk dat je op een punt komt dat je menselijk gesproken uitgeput raakt. Heb je er wel eens meegemaakt? Je hoort van mensen dat ze burn-outs hebben. En soms worden ze door andere mensen veroordeeld. Hoe kan dat nou? Je kent toch de Heer Jezus? Dan raak je toch niet uitgebrand. Maar het kan gebeuren dat menselijke krachten op een gegeven moment afnemen. En dat kan door psychische druk gebeuren. Het kan door moeheid gebeuren in de geestelijke strijd. Het kan door leeftijd gebeuren. En hier staat geschreven, David was uitgeput. Maar gelukkig, er waren allerlei mensen om hem heen die niet uitgeput waren. En er staat verder, Jisbi Benob, dat is zo'n rare naam, ik denk niet dat u kleinkinderen hebt die Jisbi Benob heten, of kinderen zelf zo genoemd hebt. Maar Jisbi Benob, nu een der afstammelingen van Rafa, van de reus, het gewicht van zijn lans was 300 eenheden koper en hij droeg een nieuwe wapenrusting. Andere vertaling zegt, hij had een nieuw zwaard. Hij dacht David neer te vallen. Maar Abisai, de zoon van Zeruja, de zoon van de zus van David, kwam hem te hulp en sloeg de Filistijn dood. En toen bezworen de mannen van David hem, gij zult niet meer met ons ten strijde uittrekken, opdat gij de lamp van Israël niet uitblust. Daarna was er weer strijd met de Filistijnen te Gob. De Husasiet Sibbegai versloeg toen Saf, een der afstammelingen van Rafa. Ook weer zo'n reus. Vers 19. Opnieuw was er strijd met de Filistijnen te Gob. En Elhanan, de zoon van de Bethlehemiet Jaare Orichim, versloeg de Gatiet Goliath. Een andere vertaling zei de broer van Goliath, die een speer had met een schacht als een weversboom. Nog weer een reus. En toen was er wederom strijd te Gat. En daar was een man van zeer grote lengte, die 6 vingers aan zijn handen en 6 tenen aan zijn voeten had. 24 bij elkaar. Ook deze stamde af van Rafa, de reus. Hij hoonde Israël en Jonathan, de zoon van Sima uit Davids broeder, versloeg hem. Deze 4 stamden af van Rafa te Gat, van de reus te Gat. Net zoals Goliath afkomstig was uit Gat. En ze vielen door de hand van David en zijn dienaren. Hoeveel reuzen hebt u in dit stukje geteld? 4. Allemaal verbonden met diezelfde plek waar Goliath vanaf was gestampt, waar hij uit voort was gekomen. Uiteindelijk bleken daar 5 reuzen te zijn die David moest overwinnen. En daarom denk ik dat toen hij die 5 stenen uit de beekbedding haalde, hij wist misschien niet op dat moment wat hij deed en de stenen had hij later ook niet meer nodig waarschijnlijk, want het werd op een andere manier werd de strijd geleverd, maar profetisch denk ik dat David heeft zich moeten herinneren. Er zijn andere vijanden te verslaan en ik sta paraat om elke vijand onder ogen te zien. Halleluja. Ik weet niet of u getuigenissen hebt gegeven in afgelopen tijden van overwinningen die God u gegeven heeft. Amen. Vanmorgen hoorden we een aantal fijne getuigenissen van overwinning, van bruikbaarheid, van bescherming door de Heer. Halleluja. De engel van de Heer legert zich rondom wie hem vrezen. Amen. Dan moet ik denken aan de trouwtekst van mijn ouders. Ik weet niet of ik u dat verteld heb. Mijn ouders trouwden in 1932. En ze werden tegelijk ook uitgezegend, niet lang daarna, dezelfde maand geloof ik nog, of een week daarna, voor hun zendingswerk in Indonesië. En ze vertrokken richting Noord-Sumatra. En daar hebben ze op het eiland Samosir, onder het Batakse volk, hebben ze de Heer een aantal jaren mogen dienen. En iemand gaf hun een tekst mee die ze hadden gekregen bij hun huwelijk en bij hun uitzending. En dat was: zie, ik zend een engel voor uw aangezicht. Amen. Ik zend een engel voor uw aangezicht. Nou, daar mogen wij op rekenen, want de engel des Heren is met ons. Amen. En onze broeder heeft dat ervaren, die bescherming van de engelen. Maar goed, mijn ouders namen die tekst mee, maar iemand maakte een wangbordje voor hun. En die had daar de letters opgeplakt: zie, ik zend een engel voor uw aangezicht. En dat hing daar bij hun op aan de muur in hun woning op het eiland Samosir. En toen kwam er een collega-zendeling op bezoek. En hij keek daar eens hun slaapkamer in. En die zei: wat hebben jullie daar nou toch voor een tekst aan de muur hangen? En toen zei ze: nou, dat is onze trouwtekst. Dat is de tekst waarmee we uitgezonden zijn naar het zendingsveld. Hij zei: nou, dat is een hele mooie tekst. Kijk nog maar eens. Wat bleek? Er was een lettertje afgevallen door de warmte van de tropen. En toen ze keken, toen zagen ze inderdaad, er stond: zie, ik zend een egel voor uw aangezicht. Ja. Maar hoe dan ook, gelukkig stuurt God geen egels voor ons aangezicht. Hij stuurt engelen voor ons aangezicht. En ik geloof ook dat David die geestelijke strijd heeft mogen overwinnen vanwege machten en krachten die hij moest verslaan. Maar hij werd ook beschermd door de tegenwoordigheid van God. En hij moest een aantal reuzen verslaan nadat hij Goliath had verslagen. En als wij overwinningen hebben geboekt, kent u nog die reclame die je soms hoort over investeringen voor de radio, dat je kan beleggen daar en daar en daar. En dan hoor je heel zacht een stemmetje aan het einde van de reclame: resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ja, toch? Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En zo is het in feite ook in onze geestelijke strijd. Alleen de overwinning van de Heer Jezus Christus op Golgotha, dat biedt ons garantie. Amen. Maar onze overwinningen, behaald in het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst. Want we kennen allemaal mensen, waarschijnlijk, die in het verleden prachtig hebben getuigd, prachtig hebben overwonnen, maar waarvan je zegt: en waar zijn ze nu? Ja, toch? Maar David wist het, God had een goed werken, was een goed werken en begonnen en hij zou het ook afmaken. En die belofte geldt ook voor u en mij. Amen. Want God die je goed werk begint is getrouw en hij zal het ook doen. En ook al hebben we een Goliath verslagen in een bepaalde situatie, er wachten altijd nieuwe reuzen op u en mij. Net zoals uiteindelijk David opnieuw werd geconfronteerd met onverwachte reuzen. Laten we eens even kijken naar de reuzen die daar genoemd worden. En ik wil even kijken naar de betekenis van hun naam, want daar heb ik een beetje op zitten studeren. En als het u opvalt, dan ziet u ook dat na deze strijd, dat daar in de Bijbel een danklied van David wordt genoemd. En dat is de psalm die je ook ziet, ietsje anders in psalm 18. Eigenlijk dezelfde psalm, maar iets andere bewoordingen, maar over het algemeen hetzelfde. En dit was een danklied van David, waarschijnlijk na de strijd. Want daar staat: David sprak tot de Heere de woorden van dit lied ten dagen dat de Heer hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. Dus laten we eens naar kijken. Maar eerst gaan we kijken naar de betekenis van de namen. De eerste naam die we tegenkomen van de eerste reus, eigenlijk de tweede reus. En steentjes waren niet meer aan de orde, maar geloof was nog steeds aan de orde. Ook al was David uitgeput geraakt. De eerste reus die hier genoemd wordt in 2 Samuel 21 is Jisbi Benob. En wat betekent? Zijn woning is in de hoge. Zijn woning is in de hoge. En voor u en voor mij, we moeten ook allemaal vijanden tegemoet treden waarvan we weten hun woning is in de hoge. Waarom zeg ik dat? Want Paulus heeft gezegd, we hebben niet te strijden, Efeze hoofdstuk 6, tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en krachten gezeten in de hemelse gewesten. En ook wij hebben een vijand die ons bestrijdt uit de hoge. Maar halleluja, het woord van God zegt ons ook dat wij een plaats gekregen hebben met Christus in de hemelse gewesten. En hij is gezeteld ver boven elke macht en kracht. Halleluja. En daarom, wanneer de vijand ons aanvalt uit de hemelse gewesten, wij hebben een verlosser die nog hoger woont. Amen. En dat is onze Vader in de hemel. Dat is onze Heer Jezus Christus, die de volledige overwinning heeft behaald. En zijn overwinning biedt wel garantie voor de toekomst. Halleluja. David heeft uiteindelijk God daarvoor bedankt. David zelf viel als het ware bijna neer in de strijd. Maar gelukkig was er Abisai. Want wat lezen we hier in vers 16 en vers 17? Toen David bijna verslagen was door de reus, toen was daar Abisai. En hij doodde de reus, Abisai. Weet u wat Abisai betekent? Abisai betekent geschenk van mijn vader. Geschenk van mijn vader. En onze broeders en zusters in de strijd zijn geschenken van God voor u en voor mij. Wanneer u lid bent van deze gemeente, dan zijn uw broeders en zusters hier geschenken van God voor u. Om samen met u de strijd te strijden. En om samen met u te overwinnen, halleluja. Vandaar ook die gezegende bidstonden die er zijn, omdat er geschenken van de Vader om u heen zijn. Broeders en zusters, die wanneer u strijd hebt, met u en voor u gaan bidden, halleluja. Er is een Joodse geschiedschrijver, zijn naam is Josephus. Waarschijnlijk hebben u wel eens daarvan gehoord, Josephus, de Joodse geschiedschrijver. En deze Josephus die heeft ook dit verhaal verteld in zijn geschriften. En hij zegt dat er een punt kwam dat David neerviel in de strijd. Maar op dat moment kwam Abisai en hij nam zijn schild en legde zijn schild over David heen, volgens deze geschiedschrijver. Legde zijn schild over David heen, keerde zich om en versloeg de reus. Halleluja. God dank voor broeders en zusters. Amen. God dank voor broeders en zusters die ons bij willen staan. Die voor ons willen bidden, die op de bres willen staan voor ons. Amen. Die zijn belangrijk. En u bent belangrijk om met uw broeders en zusters de vijanden te verslaan. Halleluja. En deze vijand werd ook verslagen. Zijn naam is, zijn woning is in de hoge. Maar halleluja, wij kennen een Heer die nog hoger woont. En David heeft God daarvoor geprezen in de volgende psalm. Zullen we eens kijken wat er staat in psalm in 2 Samuel 22, het hoofdstuk daarop. In vers 7 en 8. En misschien vertolkt dit wel de woorden van David toen hij op de grond lag, uitgeput, toen hij niet meer verder kon. Wat staat er? Toen
mij bang te moede was, riep ik de Heere aan. Tot mijn God riep ik. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. En toen dreunde en beefde de aarde, de grondvesten van de hemel sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontbrand was. We kijken naar vers 14. De Heere deed de donder uit de hemel weer klinken. De Allerhoogste verhief zijn stem. Vers 17 en 18. Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij uit grote wateren. Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, omdat zij sterker waren dan ik. Zij traden mij in de weg ten dagen van mijn ongeluk, maar de Heere was mij tot een steun. Halleluja. Wij dienen een Heer die gezeten is boven elke macht en kracht. Halleluja. En u hebt een plaats met hem gekregen in de hemelse gewesten. Halleluja. En mocht u geconfronteerd worden door een of andere vijand uit de hemelse gewesten, die u aanvalt, die uw gezin aanvalt, die uw huwelijk aanvalt, uw kinderen, uw kleinkinderen, uw gemeente. Halleluja. Wij rekenen op hem die in de hemel woont. Ver verheven boven elke macht en kracht. Amen. Dat is de eerste reus. De tweede reus. Wat staat er van geschreven? Die tweede reus, die heette Saf. En als dit verder uitgelegd wordt in 1 Kronieken 20, daar wordt hetzelfde verhaal verteld, daar wordt die Sippai genoemd. Maar weet u wat de naam van deze Saf betekent? Saf, zijn naam betekent drempel. Oftewel belemmering. Drempel, belemmering. Wij spreken wel eens over verkeersdrempels, of niet? En als je een verkeersdrempel ziet, wat moet je dan? Dan moet je even afremmen, want dan is dat een hobbel die je moet nemen. In Indonesië hebben ze daar een hele mooie naam voor die verkeersdrempel. Dat noemen ze politietidur. Dus een politieagent die slaapt of die daar ligt. Dat zijn dan die politieagenten, niet van vlees en bloed, maar die je even laten stoppen. Maar weet u, in ons leven komen we vaak een saf tegen. Een belemmering, een hindernis, een drempel, of niet? Komt u ook wel eens van die hindernissen tegen? Dat u denkt van, en nou, hoe moet ik nou verder? Hoe kan ik deze hobbel in het leven weer nemen? Maar halleluja, met God kunnen we elke belemmering overwinnen. Halleluja. Ook al bouwt de boze belemmeringen op in ons leven, samen met God zullen we overwinnen. Vanmorgen toen ik hier zat en ik hoorde mensen getuigen, toen dacht ik, wat geweldig dat er zoveel broeders en zusters in deze gemeente zijn die de Heer al jaren dienen. En als u een boek zou moeten schrijven over uw leven en over alles wat u hebt meegemaakt, de gebedstrijd die u hebt meegemaakt, de conflicten die er zijn geweest, geestelijke conflicten en situaties die u meegemaakt hebt, dan denk ik dat u allemaal zou kunnen spreken over een aantal safjes in uw leven, een aantal drempels en een aantal belemmeringen die u hebt meegemaakt. Maar halleluja, God is groter dan welke hindernis dan ook. Amen. En David heeft het ervaren. Laten we eens kijken wat er staat in die psalm die hierna komt. En dat was een reuzendrempel. Wat staat er in 2 Samuel 22, vers... Even kijken hoor. Vers 30. Ook vers 29. Want gij, o Heere, zijt mijn lamp en de Heere doet mijn duisternis opklaren. Vandaar ook dat de collega's van David gezegd hadden, de lam van Israël mag niet uitgaan. Dat lazen we daarnet al. En hij doet zijn lamp lichten. Maar dan vers 30. Met u immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Halleluja. Nou, dat is ook een reuze drempel, een muur. Maar halleluja, samen met God spring ik over een muur. We hebben een zuster in de gemeente die had rijles. En dat is een zuster die leeft met het woord van God. En ze moest examen doen. En het was al een keer wat eerder niet gelukt. En ze had gebeden en gezegd, Heere, geef toch de overwinning dat ik wel zal slagen voor mijn rijbewijs. En toen had ze dit vers gelezen. Met mijn God spring ik over een muur. En wat zei die zuster toen ze toen ze even met elkaar spraken. Toen zei deze zuster spontaan, ja, maar het gaat mij lukken. Want ik heb in de Bijbel gelezen, met mijn God spring ik over een muur. Toen zei de examinator, nou mevrouw, als het zover is, wilt u me voor die tijd even waarschuwen. Maar hoe dan ook, u en ik hebben een drempel af en toe te nemen, een hobbel, waarvan u denkt, hè, moet ik dit op mijn oude dag nog meemaken? Moet ik dit nog meemaken nadat ik al die strijd gehad heb? Kom nou deze hindernis, deze belemmering weer. Maar halleluja, met mijn God spring ik over een muur. En wat het formaat ook mag zijn van uw drempel. Welk reuze drempel u ook onder ogen moet zien. God is altijd groter. Halleluja. Dat was reus nummer 2 van deze 4. En dan kijken we naar de derde reus. En de derde reus, die wordt hier genoemd. Goliath. Maar we gaan, hier wordt geen naam genoemd, maar alleen de naam Goliath. Maar laten we eens kijken naar 1 Kronieken hoofdstuk 20, want daar wordt hetzelfde getuigenis gegeven. 1 Kronieken hoofdstuk 20. Ja, wat staat daar? In vers 5. Opnieuw was er strijd met de Filistijnen. En Elhanan, de zoon van Jair, versloeg Lachmi, de broeder van de Gatit Goliath, die een spies had met een schacht als een weversboom. Ziet u dat dit vers de aanvulling geeft op wat 2 Samuel hoofdstuk 19 zegt? Daar wordt de naam van deze reus genoemd en wordt er gezegd dat hij de broeder was van Goliath. Zijn naam was Lachmi. En als u de betekenis van die naam ziet, Lachmi, dan herkent u dat ook. Want Lachmi betekent mijn brood. Mijn brood. Nou, ik weet niet waarom die ouders hem zo noemden, mijn brood. Maar deze vijand betekende mijn brood. En toen ik dit las in mijn woordenboek, toen ik dat nakeek in mijn Bijbels woordenboek, toen moest ik denken aan de strijd van Jozua en Caleb. Kunt u zich herinneren, de 12 verspieders, dat zij het land Kanaan binnentrokken en dat 10 van de verspieders een negatief rapport achteraf hadden, maar Jozua en Caleb hadden een getuigenis. En ze zeiden ook al, wonen daar reuzen in het land en ook al zeggen de anderen dat wij eruit zien als sprinkhanen. Maar Jozua en Caleb zeiden, hun schaduw is van hun geweken. Nummer 14. Hun schaduw is van hun geweken. En de oude Septuagint-vertaling zegt: hun tijd is gekomen en hun tijd is gegaan. Want zij zijn spijze voor ons. Zij zijn ons ten spijze. Halleluja. Mijn brood. Mijn spijze. Als uw kind niet wil eten of uw kleinkind niet wil eten, dan zegt u eten, bord leegmaken. En zo ben ik ook opgevoed, want er werd niks weggegooid. Mijn ouders hadden natuurlijk hun Japanse tijd meegemaakt en die waren daar heel principieel in. Er wordt niks weggegooid. En als ik mijn eten niet op had, dan kreeg ik de pap over mijn aardappels heen. Want je zal het opeten. Maar waarom zeg je tegen je kinderen eten? Je zegt er heel vaak bij, daar word je sterk van. Daar word je sterk van. Je moet eten, daar word je sterk van. Als iemand ziek is geweest, eten, daar word je weer sterk van. En daarom, mijn broeder, mijn zuster, als u een reus tegenkomt, als u een lachmi tegenkomt, mijn brood, die zijn mij tot spijze. En ik zal er alleen maar sterker van worden. Amen. Halleluja. En de geestelijke strijd zal u niet verzwakken. Alhoewel u als mens af en toe wel eens even denkt van hoe hou ik het vol, net zoals David. Maar aan de andere kant, de vijanden zijn ons tot spijze. Halleluja. En ten laatste, een anonieme vijand. We gaan terug naar 2 Samuel 21, maar die zag er ook heel vreemd uit. Want wat staat er in vers 20? 2 Samuel 21, vers 20. Toen was er weer strijd te Gat. En daar was een man van zeer grote lengte, ook weer een reus, die 6 vingers aan zijn handen en 6 tenen aan zijn voeten had. Met andere woorden, hij had handen en voeten die zo uniek waren. En als je daarmee in contact kwam, als zo'n worsteling plaats zou vinden met een man met zulke handen, en als je een trap zou krijgen van een man met zulke voeten, dan weet ik niet wat er zou gebeuren. Maar David wist, jij mag dan wel unieke handen en voeten hebben, maar mijn handen en mijn voeten zijn ook uniek. Laten we eens kijken wat er staat in de psalm in 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Vers 31. Gods weg is volmaakt. Des Heeren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij hem schuilen. Want wie is God behalve de Heeren? Wie is een rots buiten onze God? Die God die mijn sterke veste is en mijn weg effen maakt. Die mijn voeten maakt als die der hinden. Halleluja. Ik mag dan geen 6 tenen hebben, maar ik heb wel voeten die aangeraakt zijn door God. En die elke belemmering zullen nemen. En wat staat er verder? Die mij op mijn hoogte doet staan. Die mijn handen oefent ten strijde. Halleluja. Reus, je mag dan wel enorme klauwen van handen hebben. Met je 6 vingers aan elke hand. Maar één ding, mijn handen zijn aangeraakt door God. En mijn handen zijn geoefend en strijden. En ik zal met mijn God overwinnen. Halleluja. Ik zou zeggen, leest u zelf deze verzen nog eens door. Maar ik wil u vanmorgen vertellen. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft lief gehad. Amen. En wat voor reus u ook onder ogen ziet. Dit is wat de wereld overwint, ons geloof. Amen. Zullen we samen danken. En misschien wordt u wel geconfronteerd met een reus. Misschien is daar een belemmering in uw leven gekomen. Misschien zegt u nou weer een uitdaging waar ik niet op gerekend had. En misschien roept u het ook uit naar God zoals David het uitgeroepen heeft. Dan mag u biddende op gaan staan als u dat kunt en als u dat wilt. Als ook u zegt, Heere, Ik wil mijn reus vellen in de machtige naam van Jezus. Heere, ik wil deze belemmering slechten in de naam van Jezus. Heer, ik wil deze reus die op mij afkomt, wil ik tegemoet treden in geloof, in de wetenschap. God zal het voor mij doen. En als u een uitdaging onder ogen moet zien, of het geestelijk is, of fysiek is, of relationeel, één ding mag u weten. Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. En ik wil met u bidden, en als u denkt, ook ik moet mijn reus verslaan, staat u rustig op voor Gods aangezicht. U mag ook blijven zitten, want God ziet uw hart. Vader in de hemel, ik wil u danken dat we samen de overwinning mogen uitroepen over elke reus die op onze weg komt. We willen u danken dat onze tas, ons hart, gevuld is met alles wat we nodig hebben om de geestelijke strijd aan te gaan. Nu en totdat Jezus terug zal komen. Wij willen u danken voor de overwinning die er is in de Heer Jezus Christus. En wij willen elke reus tegemoet treden in de naam van de Heere, de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die de overwinning behaald heeft op Golgotha. Wij willen elke belemmering slechten in Jezus' naam. Elke aanval uit de hemelse gewesten willen we tegemoet treden met geloof en met zekerheid. Dat Hij die belooft getrouw is en Hij zal het ook doen. Halleluja. Ik wil u danken, Vader, dat we samen met u een legerbende tegemoet kunnen treden. Dat we samen met u over een belemmering heen kunnen springen in de wetenschap. U brengt ons veilig aan de overkant. Dank u, Heer. Zegen mijn broeders en zusters. Heer, u kent elke strijd die geleverd wordt. U kent elk gebedsmoment en elke gebedsonderwerpen die genoemd worden voor uw aangezicht. U kent de strijd in familiebanden. U kent de strijd op het maatschappelijke gebied. Heer, u ziet daar uw kinderen die zich uitstrekken naar u en die zeggen, Heere, ik reken op uw overwinning. Wij willen u danken, Heer, dat u de overwinning zult geven en dat u ons vullen gaat met geloof. Want Heere, David mocht één profetie ontvangen, maar wij hebben een boek vol met profetieën, uw heilige schrift. En die willen we hanteren. En daarmee willen we de geestelijke strijd ingaan. En daarmee willen we zeggen, onze God zal het ons doen gelukken. Dank u wel, Vader. Wij prijzen u voor de overwinning in de Heere Jezus Christus, voor elke situatie. Amen. Amen. Dank u wel.